Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande woensdag, zo de Heere wil, biddag voor gewas en arbeid zal worden gehouden en dat de diensten dan beginnen om 3:00 en om 7:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 3e en het 4e vers van Psalm 40. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld. 3 en 4 van Psalm 40. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is allereerst uit het boek Exodus, hoofdstuk 30, de versen 11 tot en met 16. Exodus 30, de versen 11 tot en met 16. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij eniegelijk de verzoening zijner ziel de Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen ze geven, al die tot de getelden overgaat, de helft van een sikkel, naar de sikkel van het heiligdom. Deze sikkel is 20 gera. De helft van een sikkel is een hefoffer des Heren. Al wie overgaat tot de getelden van 20 jaar en oud en daarboven zal het hefoffer des Heren geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft van de sikkel, als gij het hefoffer des Heren geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heren, om voor uw zielen verzoening te doen. Tot zover het Oude Testament. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament en lezen uit Matthäus 17, de verzen 24 tot en met 27. Matthäus 17, de versen 24 tot en met 27, en dat is dan tegelijkertijd ook onze tekst voor vanmorgen. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen en zeiden: uw meester, betaalt hij de didrachmen niet? Hij zeide: ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem: van de vreemden. Jezus zeide tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee. Werp de angel uit en de eerste vis die opkomt neem, en zijn mond geopend hebbende zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u. We zingen uit Psalm 119, het 24ste vers: ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten.
Thank you.
Gemeente, zoeken wij nu eerst het aangezicht van de Heere om hem om zijn zegen te bidden. Zuster Smit van de Sluis mocht uit het ziekenhuis thuiskomen. En we willen daar de Heere voor danken. En we willen bidden voor de rouwdragenden in de familie Bom. Onze broeder Gerrit Bom en onze broeder Jaap Bom die in deze afgelopen week hun moeder verloren. Heren, we buigen ons voor uw aangezicht neer nu wij aan de morgen van deze dag samen mogen komen in uw huis. Het is weer zondag, het is weer de dag die gij naar uw naam hebt willen noemen en die daarom de dag des Heren heet. Het is weer de dag, Heren, waarop u op een bijzondere wijze ook nog weer tot ons wilt komen door de prediking van uw woord. En dat is toch ook maar geen menselijke inzetting. De prediking van het evangelie is toch niet het resultaat van menselijk overleg en menselijke beslissingen. Het heeft u behaagd om dienaren in het dienst van het evangelie uit te zenden en u hebt dezulken de opdracht gegeven. Predik het woord. Het heeft u behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Wij kunnen over de prediking wel eens op een manier spreken, Heren, die niet past. En dan trekken we dit middel, dan trekken we deze inzetting van u helemaal in het menselijke vlak, alsof het wel allemaal mensenwerk zou zijn. En alsof het wel allemaal zijn oorsprong en zijn eindpunt bij de mens heeft. Maar als we er toch eens een ogenblik van onder de indruk zijn, Heren, dat het een middel is dat u gebruikt hebt. En dat u gegeven hebt ook. Met een bepaalde bedoeling, als we er een indruk van krijgen dat het middel is waardoor u uw gemeente bouwt, waardoor u zondaren trekt, het middel waardoor u ook onderwijs geeft en vertroostingen en correcties. Als we er eens een ogenblik bij stilstaan, Heren, dat gij gebruik maakt van uw woord en de prediking daarvan, dan komt alles in een ander licht te staan. Dan gaan we ook anders luisteren. En vooral als onze harten dan ook begeerig gemaakt worden om uw woord recht te verstaan en de kracht ervan te beleven. En als we zo naar de kerk gaan en als we zo mogen zitten onder dat wat van uwentwege gesproken wordt. Ach Heren, dan gaan we er ook iets van verstaan wat de dichter zong. En wat we zo vaak met hem meezingen. Hoe branden mijn genegenheen om 's Heren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Of zoals een andere dichter dat onder woorden gebracht heeft. Wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Heren, dan komt er inderdaad ook een begeerte om in de weg van uw inzettingen te gaan. En dan wordt het de begeerte van onze ziel. Spreek, Heren, want uw knecht hoort. Ach, zo zijn we niet altijd. En er zijn er in ons midden die nog nooit zo geweest zijn. Omdat ze altijd nog maar leven naar het goeddunken van hun eigen hart. En die wel naar de buitenkant gezien de inzettingen betrachten en de weg van uw getuigenissen gaan. Dan is er soms ook niks op aan te merken. Dan is het allemaal zo precies en dan klopt het allemaal tot op de laatste letter toe. Maar als het hart eraan ontbreekt, wat brengt het ons dan nog? En wat zal er dan nog de vrucht van zijn? Als het alleen gewoonte is. O Heren, we bidden van u dat het zo dan niet mag blijven. En dat het bij diegene bij wie kerk gaan inderdaad alleen een gewoonte is. Nog zo'n goede gewoonte. Dat het dan inderdaad toch eens anders mag worden. Kon het zijn vandaag. Dat u van de gewoonte eens begeerte wilt maken. En dat u van de traditie eens wilt maken, Heren, dat branden van de genegenheden. Om u in uw huis te mogen ontmoeten en uw stem te mogen horen. En dat er zo door uw eigen werk ook plaats mag komen voor dat werk dat gij verricht als gezondaren zalig maakt. En als ge de Heere Jezus Christus voorstelt En als gij hem laat bekendmaken, als die weg, de waarheid en het leven, als die algenoegzame zaligmaker, als de borg voor schuldigen, als de verzoening voor de zonden. Heren, we bidden u dat gij ons allen gedenken wilt. Ook hen die dat in hun leven toch mogen weten. Dat gij door uw goddelijke kracht die omzetting, die verandering gewerkt hebt. En wier leven toch niet meer is zoals het vroeger was, maar die dat toch kennen, heren, bij tijden. Ach, waren het vaker. Maar die het bij tijden toch kennen, dat verlangen om u, heren, weer eens te ontmoeten en om uw stem te mogen horen. Diegenen die toch de kenmerken kregen van de schapen van de goede herder, ze horen mijn stem en ze volgen mij. Hoe vaak ze dan zichzelf ook weer moeten beschuldigen dat hun oren weer open stonden voor andere stemmen. En hoe vaak ze zich ook weer moeten aanklagen dat hun voeten gestaan hebben op wegen die niet van u de Heere waren en waarin van volgen van de herder geen sprake was. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Zo mag het dan toch ook wel weer eens betuigd worden, Heere, als ge opnieuw komt en als uw geest opnieuw werkt en als u opnieuw genade verheerlijkt. We bidden van u, Heere, geef ons allen een gezegende uren en laten we er wat van mogen zien van wat gij ons bekend maakt als gij spreekt van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat hebben we hem toch nodig? En wat is het daarom ook nodig dat hij ons geopenbaard wordt? En dat wij ogen krijgen om te zien wie wij zijn, maar ook wie hij is. En hoe dat nu op elkaar past. Zo precies past dat hij een algenoegzame en een gepaste zaligmaker genoemd mag worden. Geschikt om het verloren en ellendige zondaarsleven geheel en al te verlossen. Zonder dat er iets onverlost en ongered blijft. Heren, wat hebben we het nodig dat u ons van hem spreekt en dat u onze ogen opent en onze harten ontsluit. En dat we zo rondom het evangelie van de Heere Jezus Christus mogen vergaderen. Maar daarin tegelijk ook ondervinden hoe goed het is om naar uw woord te luisteren. Heren, we bidden van u dat de prediking dan ook een zuivere vertolking van uw woord mag zijn. En dat de verkondiging van het evangelie mag zijn naar de zin en mening van de geest. Dat is ook niet automatisch zo. Want er is er geen een van uw knechten, heren, die dat uit zichzelf kan. Ze zullen getrouwmakende genade moeten ontvangen om niet met eigen woorden en eigen wijsheid te komen. En ze zullen gebonden moeten zijn, ook in hun eigen hart en geweten, aan dat getuigenis van de geest. Want anders dan kan de grootste dwaasheid ook nog verkondigd worden op de preekstoel en dat in de naam des Heren. Heren, daarom uw knechten moeten er ook voor bewaard worden om met zichzelf de preekstoel op te gaan en met hun eigen inzichten de gemeente te vermoeien. Laat de prediking van vanmorgen dan ook inderdaad een zuivere en een eerlijke vertolking zijn mogen van wat u te zeggen hebt tot de gemeente. En laat de prediker niet meer zijn dan uw stem. Heren, we bidden u om uw zegen, ook voor hen die niet naar de kerk konden. We denken aan de zieken, aan hen die vanwege ziekte, vanwege ouderdom, vanwege andere gebreken de kerk niet meer kunnen bezoeken. Of tijdelijk niet kunnen bezoeken. Mogen we u bidden, Heren, om te helpen, ook als de weg moeilijk is, ook als er tegenspoeden en zorgen zijn. Mogen we u bidden, Heren, om voor zulken die niet naar de kerk komen, toch een gezegende zondag te maken. We danken u voor zuster Smit die uit het ziekenhuis thuis mocht komen. U hebt haar nog willen sparen, Heren. Uw goedheid was nog over haar. Wees haar verder, ook nabij, op haar hoge leeftijd, bij het klimmen der jaren. We bidden u ook voor hen die rouw dragen. Een aantal in het midden der gemeente werd opnieuw geconfronteerd met de broosheid en de vergankelijkheid van het leven. Korte tijd geleden moesten ze hun vader missen en nu raakten ze ook hun moeder kwijt. Heere, wilt gij hen die rouw dragen met uw hulp en met uw kracht ondersteunen? En wilt u geven, Heere, dat in alle droefenis en in alle moeite van het leven het oog op u, de Heere, gericht zal mogen zijn? Wat is het toch nodig om juist ook in zulke omstandigheden de weg te kennen naar de troon der genade? Waar moeten we anders heen, Heere? Ook in die omstandigheden geldt toch, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Als we daar nu maar naar mogen uitgaan en als daar ons hart nu maar op mag zijn afgestemd en als daar nu ook maar plaats voor mag zijn, Heere, voor die woorden van het leven, het eeuwige leven, voor die woorden van troost en van kracht. Heere, geef dat aan alle die rouw dragen. Sinds we de laatste keer in het midden deze gemeente het woord mochten bedienen, zijn er al heel wat meer lege plaatsen gevallen. Kort geleden en soms ook wat langer geleden. En zo zijn er weer nieuwen gekomen die weten wat het is om rouw te hebben en om verdriet en smart te dragen. Heere, we bidden u voor hen. We bidden u om uw hulp van boven en om uw kracht en om uw gunst. En mag dan inderdaad ook uit het verlies nog winst geboren worden. We bidden u om de voortgang van uw koninkrijk. Om de arbeid, om uw zegen op de arbeid die vandaag ook verricht mag worden. Door al uw knechten, Heere, die gij riep en zond. Maak hen getrouw en bekwaam. Denk ook aan dominee Baars die in Driebergen het woord bedient. Wil hem daar tot een zegen stellen. En wil hem ook in zijn arbeid hier in het midden der gemeente zegenen. En uw rijke gunst aan hem en zijn vrouw en hun kinderen bewijzen. Maak gij zo alles wel, Heere, tot roem van uw genade. En dan kunnen we deze dingen u niet bidden op grond van iets van onszelf. Als wij zien op wie wij zijn, op wie wij waren, op wat ons leven is, op de hele instelling, op de hele situatie van ons hart vooral, waar de verdorvenheid inwoont in allerlei vorm en met allerlei soort zonde, een verdorven bron, een vuile bron van alle wanbedrijven, zo spreekt uw woord ervan. Heer, als we daarop zien, en vooral als u daarop zou zien, dan zouden we geen enkele zegen ontvangen kunnen. Dan zou u ons moeten voorbijgaan en ons aan ons lot moeten overlaten. Maar zie ons niet aan in onszelf, Heere. Wilt u nog genadig verzoening doen over al onze zonden en wegnemen uit ons leven alle ongerechtigheid? Ach, Heere, ontferm u over ons en doe dat bloed van Christus, dat enige offerbloed, dat reinigt van alle zonde, ook ons leven van zonde en ongerechtigheid verlossen. En maakt u zo uw weldaden nog heerlijk. Als u het dan inderdaad doet om uw naams wil, dan zult u er ook de eer van ontvangen. Dan zal alles wat gij wrocht juichen tot uw eer. Dan zal ook een gezegende kerkdienst uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Als we in de kerk uw woord mogen verstaan, als we uw stem mogen horen, als gij spreekt met kracht tot ons hart, als er vrucht komt op de prediking, Heere, dan zal dat alles verheerlijken, verheerlijkend zijn voor u, de drie enige. En dan zullen de deugden van de Allerhoogste groot worden gemaakt. Dan zal er zelfs in de hemel weerklank zijn. Heere, we bidden u, gedenk ons dan om Christus wil. Amen. We gaan u zingen uit de 8e psalm, het 5e tot en met het 8e vers, psalm 8. Vers 5, gij deed hem wel een weinig tijds beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden, maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Vers 5, 6, 7 en 8 van psalm 8. Onze tekst begint met ons te vertellen dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Petrus, een van de discipelen van de Heer Jezus, en een aantal mensen die tot taak hadden om de tempelbelasting te innen. Dat is gebeurd toen de Heer Jezus met zijn discipelen terugkwam in Capernaum, nadat ze daar langere tijd afwezig waren geweest. De Heer was nogal eens op rondreis door Israël, in het noorden of in het zuiden. Maar iedere keer keerde hij weer terug in Capernaum, daar was zijn woonplaats. Daar kwam hij toch geregeld weer terug na zijn verschillende rondreizen. En toen die tempelbelasting geïnd werd, en dat vond plaats meestal rondom Pasen, en toen was kennelijk de Heer Jezus niet in Capernaum aanwezig. De mensen die bij hem ook om het geld en bij zijn discipelen om het geld dat ze verschuldigd waren kwamen vragen, troffen hem toen niet thuis. En nu hebben ze gehoord dat hij terug is in Capernaum. En ze gaan naar Petrus met de vraag of hun zijn meester of Jezus de belasting, de didrachmen zoals die hier genoemd wordt, wel betaalt. Wat was dat dan voor een belasting die hij betalen moest? Het ging hier dus niet om belasting die aan de Romeinen betaald moest worden, want die werd geïnd door de tollenaars, zoals u weet. Maar het ging hier om een hele speciale belasting die door de Heere in zijn wet was voorgeschreven. Het geld dat bestemd was voor de tempel en dat opgebracht moest worden tot allen die tot de getelden overgingen. We lazen daarvan in het 30e hoofdstuk van het boek Exodus. Als iemand 20 jaar werd, dan ging hij over tot de getelden. Dan telde hij mee in Israël. En bij zijn overgang tot de getelden moest hij ook de zogenaamde tempelbelasting, het hoofdgeld, betalen. Ook wel, we hoorden dat in Exodus 30, ook wel het geld der verzoening. Dat geld werd namelijk gebruikt voor het onderhoud van de eredienst, van de tempeldienst. En dat moest natuurlijk alle dagen doorgaan, datgene wat er in de tempel plaatsvond. En er was geld voor nodig, behalve de vrijwillige offers die de Israëlieten zo uit zichzelf brachten, moesten er op goddelijk voorschrift elke dag toch een aantal offers gebracht worden. Waar moest het geld voor die offers vandaan komen? Wel, onder andere uit deze belasting. En al die getelden waren dan jaarlijks verschuldigd een bepaald bedrag van een halve sikkel. Dat was niet zoveel. Dat was ongeveer wat iemand met een normaal dagloon in 2 dagen kon verdienen. Dat was hij verschuldigd voor de tempeldienst. Voor de dienst der verzoening, opdat die dagelijks zou kunnen voortgaan. Vandaar de naam het geld der verzoening. Een typisch Joodse aangelegenheid dus, waar de Romeinen natuurlijk helemaal buiten stonden. En nu komen deze mensen die voor het inzamelen en voor het ophalen van dat geld verantwoordelijk zijn naar Petrus met de vraag, zeg wij, hebben van uw meester nog niks ontvangen? Is dat omdat hij niet betalen wil? Of is hij het gewoon vergeten? Hoe zit dat? Uw meester, betaalt hij de didrachme niet? Die vraag zou kunnen betekenen dat ze ervan uitgaan dat de Heer Jezus ook op dit punt een afwijkende mening zou kunnen hebben. Hij heeft dat wel vaker op het punt van allerlei bepalingen. Hij is het ook niet altijd met de regels en de voorschriften van de fariseeën eens. Als de fariseeën zeggen dat je op de Sabbat geen aren mag plukken, dan trekt de Heer Jezus zich daar niks van aan. En als de discipelen dan inderdaad lopende tussen het gezaaide door wel aren plukken en die aren tussen hun handen fijn wrijven en de korrels van het graan opeten, dan maakt de Heer Jezus daar geen punt van. Terwijl de fariseeën daarover vallen, want die zien daar zonde in. Zo zijn er meer dingen geweest. Jezus geneest ook op sabbatdagen en hij zegt tegen een geraakte die door hem genezen is, neem uw bed op en wandel. En die man die gaat notabene naar huis met zijn bedje over zijn schouder. Daar maken de fariseeën praat over. Dat is een schending van de wet naar hun uitleg. En zo zijn die mensen die die tempelbelasting moeten innen misschien wel van gedachte dat de Heere Jezus ook op het punt van die tempelbelasting er wat liberale opvattingen op nahoudt en dat hij zich daar ook niet zo aan stoort. Zo kunt u de vraag lezen, uw meester betaalt hij die drachme niet. Het kan ook wezen dat ze zulke gedachten niet hebben en dat ze alleen maar aan Petrus vragen, is die het soms vergeten? En dan is hun vraag eigenlijk bedoeld als een soort aanmaning. Zoals wij die ook wel kennen van de Belastingdienst. U bent het misschien vergeten, nou u krijgt nog een kans. En als u het nou voor en die datum betaalt, dan is alles in orde. Waarom ze ermee tot Petrus kwamen, vraagt u? Dat is een vraag waar we geen antwoord op hebben. Misschien zagen ze Petrus als de woordvoerder, wat hij soms ook wel was. Maar in ieder geval, hij wordt met die vraag geconfronteerd. En je krijgt de indruk, als je nauwkeurig de tekst leest, dat Petrus door die vraag misschien een beetje aangeslagen is. Hij antwoordt nogal kortaf. Eén enkel woord. Ze vragen, uw meester betaalt hij de drachme niet? Dan zegt Petrus alleen maar ja. Verder geen discussie, geen lange uitweidingen, geen verklaringen, alleen maar ja. Dat klinkt nogal kortaf. Is hij korzelig door die vraag? Neemt hij het ze kwalijk dat ze die vraag hem zo stellen? Neemt hij het ze kwalijk dat ze zijn meester verdenken dat hij misschien op dit punt nalatig is geweest en dat hij onwillig is om te betalen? In ieder geval, alles wijst erop dat Petrus met dit korte antwoord zelf ook niet tevreden is, maar dat hij er met de Heere Jezus ook wel eens over spreken wil. Overigens, al is dat antwoord erg kort, het is ook wel erg snel. En de vraag laat zich stellen of Petrus wel weet wat hij zegt met dat woordje ja. Ja, natuurlijk betaalt mijn meester die drachmen wel. Maar als dat dan zo is, wat zijn de consequenties daar dan van? Beseft Petrus echt wel wat hij met dat ja zegt? En dan komt de tweede tafereel in de geschiedenis. Dat speelt zich niet meer op straat af, dat gesprek tussen Petrus en die belastinginspecteurs of die belastingcommissen of hoe ze dan ook verder genoemd zouden moeten worden. Dat heeft zich op straat afgespeeld. Maar het volgende tafereel dat vindt plaats in een huis. In dat huis waar de Heere Jezus zijn intrek genomen heeft. En daar gaat Petrus terstond na dit gesprek op straat naartoe. Met de bedoeling om tegen de Heere te zeggen wat hem wedervaren is en dat ze met die vraag naar hem toegekomen zijn en dat hij dat en dat gezegd heeft. Maar hoe dat nu eigenlijk zit. Maar voordat Petrus iets kan zeggen, heeft de Heere Jezus al het woord genomen. En dat vinden we in onze tekst prachtig uitgedrukt door dat ene woordje. En daar kom ik nog wel een keer op terug in de preek, beleven en welzijn. Hij voorkwam hem. Dat wijst erop dat Petrus wat wilde zeggen, dat Petrus ergens over wilde praten, maar dat de Heere Jezus hem voor is. Voordat Petrus iets kan zeggen, heeft de Heere Jezus het onderwerp al aangesneden. En dan blijkt uit wat hij zegt, dat hij volmaakt op de hoogte is van wat er zich heeft afgespeeld tussen Petrus en die mensen op straat. Hij heeft alles gehoord. In zijn alwetendheid is hij precies op de hoogte. En hij gaat nu de gelegenheid gebruiken om aan zijn discipel een bijzonder stuk onderwijs te geven waarvan de Heer Jezus overtuigd is dat Petrus dat nodig heeft. En dat doet de Heer Jezus door nu ook een vraag te stellen aan Petrus. Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Wie zijn er belastingplichtig in het rijk van een of andere koning, Simon? De zonen, de koningszonen die in het paleis wonen, die tot het huisgezin van de koning behoren, betalen die belasting aan hun koning, aan hun vader? Of nemen die koningen schatting en belasting van de vreemden? Die vraag moet verstaan worden in het licht van de tijd waarin deze vraag gesteld werd. Koningen die toen zelf de schatkist beheerden. En door wie lieten ze die schatkist vullen? Door hun eigen kinderen? Zei zo'n koning tegen zijn zoon, joh, je bent me nog wat schuldig. Je hebt de belastingplicht tegenover je vader. Of haalden ze belasting bij anderen vandaan? Nou, Petrus hoeft niet lang over deze vraag na te denken. Dat is zo'n vanzelfsprekende zaak. Daar kan Petrus wel onmiddellijk antwoord op geven. Natuurlijk, Petrus zeide tot hem van de vreemden. Die zonen die hebben geen plicht tegenover hun koning, hun vader, om te betalen en ook geld in de schatkist te doen. Die mogen zelf uit de schatkist leven. Dus dat is nogal duidelijk. En dan trekt de Heere Jezus ten overvloede de conclusie. Dus Simon, als de vreemden belasting betalen, dan zijn dus de zonen vrij. Ja, natuurlijk zijn de zonen vrij. Natuurlijk betalen die niet mee. En dan is er verder geen commentaar bij die vragen. Maar Petrus kan het nu ook zonder verdere uitleg wel begrijpen. U ook? Wat bedoelt de Heere Jezus dan met die vragen? Petrus te laten aanvoelen dat het nog maar niet zo vanzelfsprekend is dat zijn meester de didrachmen betaalt. Hij zei wel ja, maar zo vanzelfsprekend is dat nog niet. Waarom niet? Is het vanzelfsprekend dat Jezus geld gaat betalen voor het huis van zijn vader? Dat hij, die zelf de zoon des vaders is, gaat bijdragen voor de dienst van zijn vader? Moet Jezus, de zoon van God, en Petrus weet dat toch, hoofdstuk 16... Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dan noemen de discipelen een aantal namen. Jeremia, Elia, dat zijn zo de gedachten die onder het volk leven. En dan zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus, nog maar even geleden, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Simon, denk nog eens terug aan dat moment van die belijdenis, waarvan ik gezegd heb, vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Want zo is het. Ik ben de Christus. Ik ben de zoon van de levende God. En nu komt die vraag, uw meester, waarvan gij beleidt dat hij de Christus is. Waarvan ge beleidt dat hij de zoon van God is. Uw meester, betaalt hij ook mee aan het huis van God? Betaalt hij ook mee aan de dienst der verzoening? En dan zegt Petrus ja. En de Heere Jezus wil hem onderwijzen en zeggen, Petrus, maar dat heb je wel erg rap en erg haastig en erg vlot gezegd. Zonder erbij na te denken, zonder erover na te denken wat dat inhoudt. Ik ben de zoon van God en de zonen zijn toch vrij als het gaat om belastingen. En dan neemt het gesprek een wending nadat de Heere Petrus gezegd heeft dat het maar niet zo vanzelfsprekend is dat de zoon van God ook betaalt aan de dienst der verzoening. Door een jaarlijkse bijdrage. Nadat de Heere dat gezegd heeft, neemt het gesprek een wending. Als hij duidelijk gemaakt heeft dat hij nooit gedwongen kan worden om deze belasting te betalen. Omdat hij als zoon vrij is. Zegt hij tegen Petrus, en toch ga ik wel betalen. Want anders zouden we hun aanstoot geven. Ze snappen het toch niet. Wat u kunt begrijpen, Petrus, omdat vlees en bloed het u niet geopenbaard heeft, maar mijn Vader in de hemel. Wat u weet, wat u beleedt, wat u gelooft, namelijk dat ik de Zoon van de levende God ben. Dat kunnen we hun, die mensen van die tempeldiensten, van die belastinginspectie, toch niet duidelijk maken. En als ik zou weigeren te betalen, dan zou ik ze een aanstoot in de weg leggen. En dat mag niet. En daarom buigt de Heere Jezus niet gedwongen, maar vrijwillig onder het gebod van Exodus 30. En zal hij toch gaan voldoen. Maar dan doet hij dat op een hele bijzondere manier. Dan stuurt hij Petrus niet naar Judas, die de beurs droeg, die de penningmeester van het gezelschap was. En als er wat uit te geven was, als er wat betaald moest worden, dan moesten de mensen bij Judas zijn, want die beheerde de kas. Nou, zo had de Heere Jezus Petrus naar Judas kunnen gaan en hij had tegen Judas kunnen zeggen, Petrus had tegen Judas kunnen zeggen, geef eens wat geld, want de meester moet de die drachme nog betalen. Maar zo doet de Heere Jezus het dit keer niet. Hij stuurt Petrus wel op pad, maar met een hengel naar de zee. En Petrus moet die hengel uitwerpen in de zee. En dan spreekt de Heere de belofte dat als Petrus zijn hengel zal hebben uitgeworpen in de zee, dat er dan een vis in het aas zal bijten. En als Petrus die vis aan land haalt, dan zal hij in de bek van die vis een stater vinden. Dat is een dubbele didrachme. Dat is een muntstuk met de waarde van 2 didrachmen. Genoeg voor Jezus en voor Petrus. En daarmee met dat muntstuk dat via die vis in handen van Petrus komt, moet Petrus dan naar die mensen van de Belastingdienst gaan om aan de verplichtingen te voldoen. Jezus gaat dus betalen, maar hij doet dat uit de schatkamer van zijn Vader. Uit de schepping. Uit het Rijk Gods. Want hij is de Zoon. En hij handhaaft zijn rechten als Zoon. Hij handhaaft zijn vrijheid. Hij hoeft niet te betalen. Maar als hij het toch gaat doen, geld gaat geven voor het onderhoud van het huis, het aardse huis van zijn Vader, dan betaalt hij met geld dat hij gehaald heeft uit het schathuis van zijn Vader. Want hij is tenslotte een vrije zoon van God. En als hij vrijwillig en zich toch buigt onder de wet en onder de bepalingen van de wet, dan blijft hij daarin tegelijk ook de soeverein. De koning. Die ook al wat de paden der zeeën doorwandelt, zijn bevelen meedeelt. En die vis, die ene, die bepaalde vis, want zo waren er geen 2 in het meer van Galilea. Vissen met staters in hun bekken vind je zoveel niet. Maar die ene vis met die stater in de bek, die hij in zijn alwetendheid zag zwemmen in het meer, diep onder water. Hij stuurt die ene vis naar de hengel van Petrus en hij geeft die ene vis aan Petrus. En Petrus krijgt zo gelegenheid om de belastingplicht te voldoen. Wel gemeente, dat is de geschiedenis zoals die in onze tekst voor ons ligt. Daar zitten rijke lessen in, 3 met name. En de eerste is dat we in deze geschiedenis een rijke openbaring vinden aangaande de heerlijkheid van de persoon van de Heere Jezus. Een rijke openbaring aangaande de heerlijkheid van de persoon van de Heere Jezus. In zijn alwetendheid bijvoorbeeld. Want hij heeft geweten wat er tussen Petrus en die mensen op straat verhandeld is. En hij heeft geweten, gezien in zijn alwetendheid en in zijn alziendheid, die vis die daar zwom in het meer van Galilea met die stater in zijn bek. En op die 2 manieren heeft hij geopenbaard dat hij de alwetende is. En blijkt daaruit niet dat hij de goddelijke natuur deelachtig is. En dat hij groot en heerlijk is in zijn persoon. Dat hij op die manier ook weer krachtig bewijs geeft dat hij waarlijk de Zoon van God is. Zoals hij dat deed toen hij zei, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Van waar kent gij mij, zegt Nathanael. Ik zag u toen ge onder de vijgenboom waart. En het bewijs dat Jezus alwetend is, was voor Nathanael genoegzaam om zijn ogen te openen en hem de grootheid en de heerlijkheid van de persoon van deze zaligmaker te doen zien. En toen kwam Nathanael tot geloof en belijdenis van het geloof. De heerlijkheid van Christus in zijn persoon, in zijn deugden, is soms genoeg om ogen te openen en om een mens te overtuigen en in te winnen voor de Heere en voor zijn dienst. En als zo de Heere Jezus zich in deze geschiedenis op twee manieren bekend maakt als de alwetende en zo waarachtig als de Zoon van God, zou dat dan niet genoegzaam moeten zijn, gemeente, om onze ogen voor hem te openen en om ons ervan te overtuigen dat hij het waarlijk is? Hij weet alle dingen. Hij is de alwetende. Dat is een gedachte waar diepe ernst in ligt, nietwaar? Dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Alle dingen. Een gesprek dat je op straat hebt, Petrus met die mensen. Zelfs een vis in het water met een stater in de bek. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. En voor hem, en voor zijn alziende ogen en voor zijn alhorende oren kunnen wij niets verbergen. We kunnen voor de mensen soms nog een hoop verbergen. Proberen verborgen te houden en het lukt ook nog jarenlang soms. Maar hij is met al onze wegen bekend. Hij is ook bekend met al onze gedachten. En wat er leeft in de verborgen schuilhoeken van onze ziel, het is open, het ligt als een open boek voor hem. En wat we zeggen, op straat of waar dan ook, wat we zeggen tegen wie dan ook, elk woord, elk ijdel woord ook, hij weet ervan. Dat is een gedachte om toch bij stil te staan. En deze gedachte moet toch meer en meer ons leven bepalen en beheersen en bestempelen. En het is waar dat Jezus alle dingen weet. Dat is een gedachte die ons kan verschrikken. En misschien ook wel moet verschrikken. Vooral als we denken dat we zo onze eigen gang wel kunnen gaan en dat we geen verantwoording hoeven af te leggen. Dan zou deze gedachte ons best moeten verschrikken. Want we moeten wel rekenschap afleggen. En we zijn wel verantwoordelijke mensen. En we zullen het weten ook. Dat we een keer verantwoording hebben af te leggen. Van elk woord. Van elk gesprek. Van elke gedachte. Van elk ijdel woord moet een mens rekenschap afleggen. Romeinen 2 zegt dat ook de verborgen gedachten des harten geopenbaard zullen worden. Van onze motieven, van wat dan ook. En hij weet alles. Zijn we ons daarvan bewust? Zijn we ons daarvan bewust als we ontrokken aan het oog van medemensen onze eigen gang zoeken te gaan en onze eigen dingen zoeken te doen? Dingen waar we niet eens graag van zouden weten dat een ander die wist. Zijn we ons ervan bewust? Zijn oog ziet ons. Zijn oor hoort ons. Petrus was het zich ook waarschijnlijk niet bewust dat de Heere wist. Dat de Heere meeluisterde in dat gesprek met die mensen op straat. Maar Jezus blijkt het te weten. Hij is een heerlijke en alwetende zaligmaker. Maar dat mag ons, omdat hij ook rechter zal zijn, best eens een keer aan het denken zetten. En voorzichtig maken. En tot overtuiging brengen. Dat we voor hem hebben te buigen. Om onze hand op de mond te leggen. En om te bidden, wend mijn oog van de ijdelheden af. Maar dat hij de alwetende is, zoals uit deze geschiedenis blijkt, dat is ook een vertroosting. Voor wie dan? Johannes zegt, indien ons hart ons veroordeelt, hij is meerder dan ons hart. En als er dan zijn die inderdaad leed dragen over hun zonden en ongerechtigheden. En die is stil te worstelen. En soms of vaak met de vrees te kampen hebben. Zou de Heere wel aan mij denken? Zou hij wel merken op de stem van mijn gebed? Je roept en je smeekt en je zucht en het lijkt wel alsof er geen opmerker is. En alsof het allemaal te vergeefs is. En alsof je gebed niet verder komt dan het plafond van de kamer waarin je zit. En als dan je hart je ook nog veroordeelt. En als je tegen jezelf moet zeggen, het zou toch ook verdiend zijn als de Heere niet naar me omkijkt. Als ons hart ons veroordeelt, hij is meerder dan ons hart. En hij weet alle dingen. Hij weet ook van die verborgen begeerte die je misschien niet eens, omdat je dat nog niet durft, tegen een ander durft uitspreken. Hij weet ook van dat hartelijke verlangen naar zijn gunsten, naar zijn gemeenschap. Hij weet ook van die begeerte om verlost te mogen worden van de zonde en de schuld. Hij weet ook van die dingen waar je in stilte mee topt en worstelt. Hij weet ook van die zwakheden waar je steeds weer tegenaan loopt. En van die verleidingen waarin je niet bestand bent. En van die momenten van ellendigheid. En als je zo jezelf gevoelt en ondervindt. En dat je voor jezelf schaamt. En dat je soms een afkeer van jezelf hebt. En je durft en je kunt er met een ander niet over spreken. Hij weet van al dat getop. En hij weet van het geroep van ellendigen. En hij weet van de noden. En van de zorgen die er zijn als een ziel naar God schrijdt. En als een mens onvrede kreeg met zijn bestaan en met zijn goddeloosheid. En als hij begeerte kreeg om de Heere te kennen en de Heere te dienen en dat bloed van Christus te mogen kennen tot vergeving. En hij, die de alwetende is, beschaamt de hoop van zijn ellendige niet. Hij is de alwetende. Zou dat ook voor Gods kinderen niet meer en meer een prikkel dienen te zijn dan tot een heilige wandel? Tot een wandel in de vrezen des Heeren. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Maar behalve de heerlijkheid van zijn persoon, behalve uit de alwetendheid, blijkt de heerlijkheid van de persoon van de Heere Jezus ook hierin, dat hij zich heel duidelijk bewust is dat hij de Zoon van God is. De zonen zijn vrij, zegt hij tegen Petrus. Dus ik heb die verplichting niet. Ze kunnen naar u toe komen en ze kunnen zeggen, uw meester betaalt hij de drachme niet. En u kunt wel zeggen, Petrus, ja, dat doet hij wel. Maar ik heb er helemaal geen verplichting toe. Want ik ben de Zoon. En als hij dan straks tegen Petrus zegt, en toch zal ik betalen, dan handhaaft hij het dat hij de Zoon is. Want dan betaalt hij via die vis die hij Petrus laat ophalen uit het meer. De Zoon van God is hij. En in dat bewustzijn, in dat volle bewustzijn heeft hij geleefd. Wat houdt dat in? Dat hij de Zoon van God is. Wat dat inhoudt? Dat God alle dingen onder zijn voeten gelegd heeft. Al wat de paden der zeeën doorwandelt, zoals hij hier bewijst. Maar niet alleen dat, maar ook alles wat er in die 8e psalm van de mens in zijn oorspronkelijke grootheid en hoogheid gezegd wordt. En dat is nu ten volle weer werkelijkheid en waarheid geworden in de Zoon van God. Die straks zeggen kan, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De Zoon van God, als hij dat is, wat betekent dat? Dan betekent dat dit, dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Oh, het is wel waar, de heerlijkheid van zijn persoon, van de persoon van de Zoon van God, die gaat wel voor een tijd schuil achter het kleed van zijn mensheid, maar het waarachtige geloof gaat er toch wat van zien. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes in Johannes 1 vers 14. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En wie hebben die heerlijkheid dan aanschouwd? Johannes en degene die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hebben en die ogen gekregen hebben om te zien in de vernederde en in de versmade borg en zaligmaker, hebben ze toch iets gezien van de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, en dat heeft hen tot aanbidding en tot verwondering gebracht. En dan zegt Thomas: mijn Heere en mijn God. De heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus, die tot aanbidding leidt. En dat is toch de bedoeling. Christus maakt zichzelf toch ook heerlijk voor de ogen van de zijnen. Hij stelt zichzelf toch ook voor als de Zoon van God. En dat hoort dan weer bij de kennis die de Heere zijn volk geeft. Niet alles in één keer en de een leert dit van voren en de ander leert dat van achter. Maar daar zit toch ook weer in dat wijze werk van de Heilige Geest die het uit Christus gaat nemen. Dit element dat hij in het leven van Gods kinderen aan de orde gaat stellen. Dat hun zaligmaker een heerlijke zaligmaker is. Die het waard is om aangebeden en gediend te worden, want hij is de Zoon van God, krachtiglijk bewezen de Zoon van God te zijn. En dan blijkt de heerlijkheid van de persoon van de Heer Jezus niet alleen uit zijn alwetendheid en niet alleen uit zijn zoonschap, maar in deze geschiedenis, en ik wijs dat even heel kort aan, blijkt dat ook uit het feit dat hij de koning is. We zagen dat al. Maar het is toch wel wonderlijk, nietwaar, dat dat nou zo gaat. En dat hij die vis nou bestuurt naar de haak van Petrus' hengel. De koning. De koning. Die alle dingen bestuurt en regeert. De soeverein. Zonder hem gebeurt er niets. Maar wat er gebeurt, dat gebeurt door zijn soevereine wil. Wolken, lucht en winden, vissen met staters. Alles staat onder zijn bewind en onder zijn bestuur. En wat ligt daar een geweldige vertroosting in? Voor mensen die onder de heerschappij, onder de scepter van deze koning mochten leren buigen. Nou gebeurt er niets buiten zijn wil om, buiten zijn soevereine koninklijke regeermacht om. Geen haar valt er van het hoofd. Geen stater valt er in het water om later door een vis opgepakt te worden. Er is misschien wel iemand geweest die die stater kwijtraakte en die er over in zak en as zat. Maar de Heere had die stater op een andere manier nodig. Er gebeurt niets. De storm waait niet zonder zijn wil en de regen valt niet zonder zijn wil. Alle dingen. De voorzienigheid. De koning die in zijn voorzienigheid alle dingen bestuurt en regeert. En God heeft alle dingen in de macht van zijn zoon gelegd. De hand van zijn zoon gelegd. Alle dingen zijn hem overgegeven. En dat ik zei, dat mag een geweldige vertroosting zijn. Oh, dat kan ook aanvechtingen geven. Maar voor wie eronder mag bukken en voor wie die hand van de koning mag zien wenken en voor wie de hand van die koning mag zien bevelen, mag er ook vertroosting in liggen. Hij waakt. Hij regeert. En hij doet dat soms op zo'n wonderlijke manier dat het alweer leidt tot aanbidding. Maar behalve dat er sprake is van de heerlijkheid van de persoon van Christus, bevat deze geschiedenis ook een rijke openbaring van de vrijwilligheid van het borgwerk van Christus. De vrijwilligheid van het borgwerk van Christus. Hij hoeft niet te betalen. Want hij is de zoon. De zonen zijn vrij. Zei Petrus toch? Ja, en Petrus heeft gelijk. En die conclusie trekt de Heer Jezus ook. Is geen andere conclusie mogelijk. De zonen zijn vrij. De zoon betaalt niet aan de dienst van zijn vader en het huis van zijn vader. Natuurlijk niet. Die leeft zelf van de opbrengst. En toch, al staat hij niet onder de wet, omdat hij de vrije zoon is, toch buigt hij onder de wet. vrijwillig. En toch gaat hij de verplichtingen aanvaarden. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En heeft hij het zelf ook niet gezegd, we zongen dat in het begin van deze dienst. Ik draag uw heilige wet, terwijl hij de zoon is. Gods eigen zoon, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Ik kom, zegt hij, om uw wil te doen, o God. En dat betekent voor hem, omdat hij als Joods jongetje geboren is, dat hij ook onder al de ceremoniële wetten van Israël komt te staan. En daarom moest hij op de 8e dag besneden worden. En daarom moest hij op de 40e dag gelost worden. En daarom moet hij op zijn 20e levensjaar, als hij tot de getelden overgaat, vanaf dat jaar elk jaar de tempelbelasting betalen. Vrijwillig neemt hij het op zich. Omdat hij zich geheel één maakt met al de zijnen en volkomen borg voor de zijnen wil zijn. Maar dat betekent vernedering. Gods eigen zoon, en daar is hij zich goed van bewust geweest, heeft zich vrijwillig vernederd om besneden te worden, om gelost te worden en om aangesproken te worden op de tempelbelasting. Vrijwillig heeft hij zich vernederd om zijn bloed te laten vloeien bij zijn besnijdenis, om afgekeurd te worden bij zijn lossing en om mee te moeten betalen het geld der verzoening. Al die dingen die de Heere voorgeschreven had voor Joden, golden nu ook voor hem, alsof hij ook de dienst der verzoening voor zichzelf nodig had. Oh, we kunnen ons dat niet indenken als wij over het lijden van de Heere Jezus nadenken. En met name in de lijdenstijd waarin we nu weer zijn. Dan denken we onwillekeurig aan dat lijden dat zo lichamelijk zijn effect had. En dat lijden dat in de ziel van de Heere Jezus natuurlijk effect had. Maar met name aan het einde van zijn leven. Gethsemane en Golgotha. En al die dingen die ons het evangelie zeggen. Van datgene wat de Heere Jezus allemaal moest meedragen. Dragen om borg voor zijn volk te zijn. En dat is natuurlijk allemaal waar. Maar onze catechismus heeft ons gezegd. Dat hij de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. En dat het voor hem ook lijden was. Het mag dan misschien zo niet lijken, maar het was het wel. Toen hij tot Petrus zei, dan zijn de zonen dus vrij. Toen heeft hij, en hij heeft het gevoeld in zijn ziel, geleden toen hij tot Petrus moest zeggen, maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee enzovoort. Dat was nieuw lijden voor hem, want nu wordt hij er ook op aangesproken om mee te betalen aan de dienst der verzoening in het huis van zijn vader. Nu wordt hij erop aangesproken als iemand die onder de wet gekomen is en die miskend wordt, opdat wij hun geen aanstoot geven, zegt Petrus. Ze begrijpen het toch niet, hun ogen zijn ervoor gesloten. En zo is het opnieuw en zo is het steeds weer lijden voor Christus geweest, als hij de ganse tijd van zijn leven borgwerk moet gaan verrichten. En dan laat hij niets onvervuld. De heerlijkheid van de vrijwilligheid van zijn borgwerk. Want kijk eens wat dat nou voor hem inhoudt. Hij gaat de didrachmen betalen. Dat is niet zoveel. Dat is wat een arbeider in 2 dagen kon verdienen. Maar dat herinnert de Heere Jezus eraan dat hij veel meer moet gaan betalen. Niet alleen een kleine bijdrage voor de dienst der verzoening. Het geld der verzoening. Het herinnert hem eraan dat hij veel meer moet betalen. Niet een halve sikkel geld der verzoening. Maar het bloed der verzoening. De ware dienst moet hij gaan verrichten. En dan is hij niet klaar met het salaris van 2 dagen. Dan moet hij zijn ziel gaan geven. Tot een rantsoen voor velen. Dan moet hij niet aan die ene bepaling uit de ceremoniële wet gaan voldoen. Maar dan moet hij aan heel en al de eisen van het geschonden recht van God gaan voldoen. En dat kan niet met een didrachme. Dat kan alleen als hij alles geeft. Als hij zichzelf vernedert tot in de dood. En daarom als hij onder de wet buigt, geheel vrijwillig, omdat hij borg wil zijn. Daarom betekent niet dat hij dan klaar is als hij Exodus 30 gehoorzaamt. Of als hij Exodus 13 gehoorzaamt, waar het over de lossing van de eerstgeborenen gaat. Of als hij Genesis 17 gehoorzaamt, waar het over de besnijdenis gaat. Maar dat betekent dat hij onder al de geboden en de eisen van de heilige wet van de Here moet gaan buigen. En dat God tot hem gaat komen met die alles doordringende eis. Betaal me wat geschuldig zijt. Want hij moet nu de gehele plaats van een schuldig volk in gaan nemen. En dan moet hij gehoorzaam worden, zegt Paulus in Filippenzen 2, tot de dood. Ja, de dood des kruises. En dat heeft hij ook geheel vrijwillig op zich genomen. Hoewel hij de zoon was, en dat is hij, in dat bewustzijn heeft hij gesproken. Hoewel hij de zoon was, zegt Hebreeën 5, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En als die vrijwillige borg en zaligmaker heeft hij de ganse prijs betaald. Heeft hij Gode het rantsoen gegeven. Heeft hij van al de bepalingen van de goddelijke wet, waar dat volk des Heren, die door het volk des Heren geschonden en gekrenkt waren, heeft hij al die bepalingen hersteld en verheerlijkt en heeft hij God zijn recht gegeven. En zo en langs de weg van dat vrijwillig op zich genomen borgwerk heeft hij verlossing verworven en verzoening teweeggebracht. En zo wordt ons in onze tekst iets laat getoond van de vrijwilligheid van Christus om borg te zijn. Die niet alleen de didrachmen betaalde, maar die zijn bloed gaf. En als je dan eens bedenkt voor wie hij dat deed. En wat dat dan voor een volk is. Wat is dat dan voor een volk? De Heere zegt, ze hebben me moeite gemaakt met hun zonde. En kijk nou het gedrag van die discipelen maar eens aan. Zoals de Heere Jezus dat meegemaakt heeft. En daar staan er een aantal dingen van ons in de Bijbel opgetekend. Ze twisten onder elkander wie de meeste zou zijn. En ze begrepen van hem en van zijn werk niets. En als Petrus al heeft hij dan beleden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, daarna voor het eerst gaat horen over het lijden en sterven van de Heere Jezus dat aanstaande is. En daar waar de Heere Jezus dan over begint te spreken, dan zegt Petrus, Heere, dat verhoede God, dat zal geenszins gebeuren. En dan moet de Heere tegen Petrus zeggen, gij zijt mij een aanstoot. Ga weg achter mij, Satanas. Geverzinde dingen die der mensen zijn. Nou, dat zijn zo een paar dingen. Maar de schrift laat ons nog heel wat meer dingen zien van het gedrag, van de onkunde, van de dwaasheid, van het ongeloof, van de verkeerdheid, van de vleeselijkheid van dat volk voor wie de Heere Jezus nou in deze wereld kwam en voor wie hij vrijwillig de pers alleen ging treden en voor wie hij vrijwillig onder al de eisen van de wet van God ging buigen en voor wie hij vrijwillig gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises. Zo pas ging het over de heerlijkheid van zijn persoon. En dat zou iemand die de Heere vreest toch wel eens tot aanbidding mogen brengen. Maar als je dan eens een oog mag krijgen voor de vrijwilligheid van zijn borgwerk. Niemand dwong hem ertoe. Uit zichzelf. Uit eeuwige liefde en ontferming nam hij het op zich. Om niet maar wat te doen, om niet maar een paar muntstukken te gaan geven. Maar om toen dat geëist werd zelfs zijn levensbloed te geven en zich in de vloekdood aan het kruis te vernederen. Niemand dwong hem ertoe, maar uit eeuwige, vrije, soevereine, goddelijke liefde heeft hij zich vrijwillig gegeven. Wie daar iets van mag zien, zou die ook niet in aanbidding eindigen. Maar er is nog iets en daar komt nog wat dichter in de buurt van het persoonlijk leven, van het ondervindelijke leven. In deze geschiedenis wordt ons ook een rijke openbaring gegeven. Niet alleen van de heerlijkheid van de persoon van Christus en niet alleen van de vrijwilligheid van het borgwerk van Christus. Maar ook van de teerheid waarmee hij omgaat met zijn discipelen. Dat vinden we hier ook op twee punten. De teerheid waarmee de Heere Jezus omgaat met zijn discipelen. Dat blijkt in de manier waarop hij zijn discipelen corrigeert. Want Petrus wil er met de Heere Jezus wel eens over praten, wat hij daar gehoord heeft en wat die mensen van de belasting hem gevraagd hebben. En dan heeft hij daar wel ja op gezegd, maar hoe zit dat nou eigenlijk? Daar wil de Heere Jezus, Petrus wel eens met zijn meester over spreken, maar hij krijgt er de gelegenheid niet voor. Want Jezus is hem voor. Let u nog even op dat woordje in vers 25. En toen hij in het huis gekomen was, voorkwam hem Jezus. En dat ene woordje dat laat eens wat zien van de manier waarop de Heere met zijn volk, met zijn discipelen omgaat. Er zijn van die momenten dat hij ze voorkomt. Dat hij de eerste is om erover te beginnen. Er zijn wel eens van die situaties in het leven van Gods kinderen dat ze met de Heere wel eens zouden willen praten over iets. En dat ze de Heere wel eens een paar vragen zouden willen voorleggen. En dat ze wel eens een antwoord van hem zouden willen hebben. Er zijn van die dingen die ze niet begrijpen. Waar ze mee vastlopen. En waar ze, al zeggen ze het misschien zo hardop niet, maar waar ze in hun hart toch moeite mee hebben. En wat ze in hun hart, zeggen ze eerlijk, de Heere ook wel eens wat kwalijk nemen. Waar ze zo wel eens hun eigen gedachten over hebben. Nee, ze zouden het niet eens durven uitspreken. Soms gebeurt dat echter ook wel eens. En dat het aan de woorden die iemand spreekt wel te merken is dat er een stuk ontevredenheid over de daden en over de leiding van de Heere is. Is dat nou wijs? Is dat nou recht? Is dat nou billijk? Is dat nou eerlijk? En daar kan een mens, daar kan ook een kind van God, daar kan ook een waarachtige discipel van de Heere mee zitten. Je zou er best eens over willen praten met de Heere. Maar dan komen er wel eens van die ogenblikken dat de Heere zijn kinderen in hun gedachtenleven gaat corrigeren. Door ze te voorkomen. Door voordat die vragen nou echt gesteld kunnen gaan worden, op een wonderlijke manier, op een ongedachte manier, al eens een antwoord te geven. Dan lees je wat of dan hoor je wat, of een opmerking van een kind van God kan dan soms zoveelzeggend zijn. Het geeft je te denken. En in één keer hoor je er een aanwijzing of zie je er een aanwijzing van de Heer in. Je oog valt op een bepaalde tekst, je hoort een bepaald woord, je zit in de kerk en je bent er misschien met allerlei bijgedachten en met bittere gedachten en met verwarde gedachten gaan zitten. En je hebt van de preek niks gehoord behalve die ene opmerking, die ene zin. Of die ene psalmregel uit dat vers dat gezongen werd waar je met je hart helemaal niet bij was. Want je wou over andere dingen horen en over andere dingen spreken. En toen in één keer, toen voorkwam de Heere u. En wat doet de Heere dan? Komt hij dan met verwijten naar Petrus? Komt hij dan met gedachten en met opmerkingen naar Petrus toe, zo in de zin van, hoe kon u dat nou zeggen, Petrus, en hoe kon u dat nou denken, enzovoort, enzovoort. Nee. Hij corrigeert hem wel, maar op een hele lieflijke manier. Met die vraag, Petrus, denk nou zelf eens na. Denk nou zelf eens na. En ja, soms moet een mens in zijn gedachten over God en in de daden, over de daden Gods en over de leidingen Gods en over de wijsheid daarvan. Soms moet een mens wel eens op een ander spoor gezet worden in zijn gedachten. Want je kunt in je denken over die dingen waar je vast mee loopt en waar je geen zicht op hebt en waar je de Heere niet in begrijpt, soms zo in een eng weggetje gedrongen worden dat je er helemaal in vastloopt. In onze gedachten gaan we vaak zo'n doodlopende weg in. Maar dan hoeft de Heere soms maar één opmerking te maken om ons te laten gaan in een andere richting. En dat doet hij bij Petrus ook. Petrus denkt nou eens na. U zegt nou dat uw meester de drachme betaalt. En daar bent u zo stellig in. Ja, alleen u wilt er met mij wel eens over praten hoe dat dan precies zit. Maar denk nou eens aan deze vraag. De koningen der aarde, waar nemen die nou belasting van? Van de zonen? Van de vreemden? Ja, van de vreemden. Nou, daar zijn dus de zonen vrij. En dan kan Petrus het zelf verder wel invullen. Dan is dat genoeg om bij gelovige meditatie, onder de leiding en onder de verlichting van de Heilige Geest, zelf het antwoord te geven op vragen waar je mee topt en worstelt. Dan laat de Heere zelf nieuw licht, vers licht vallen over wat er om kan gaan in de ziel. Heb je dat nooit eens gehad? De Heere soms van die onbegrijpelijke dingen deed, waar u het niet mee eens was. En waar u het niet mee eens kon zijn. En dat de Heere door een lieflijke vermaning of door het aansteken van een lichtpunt heel ergens anders uw gedachten ineens een andere richting uitstuurde. En dat u het voelde, er zit een correctie van zijn hand in. Maar het was zo lieflijk, het was zo zoet, dat u opnieuw bewondering en verwondering kreeg voor de liefde en voor de wijsheid van die zaligmaker. Maar de teerheid en dat vooral, de teerheid waarmee de Heere Jezus met zijn discipelen omgaat, komt vooral ook uit in het allerlaatste van ons tekst. Wat een wonder dat Petrus naar die plekken aan het meer van Genesaret gezonden wordt en dat hij opdracht krijgt om een vis te gaan vangen. En de belofte dat er in de bek van die vis niet een didrachme zit, maar een stater. En dat was een muntstuk met de waarde van 2 didrachmen. Waarom? Ja, de Heer Jezus moet betalen, dat doet hij vrijwillig. Maar Petrus moet ook betalen. En wie zorgt er voor de bijdrage van Petrus? Zijn meester. Waarom 2 keer het benodigde geld? Omdat de Heere ook voor Petrus zal betalen. En is dat niet een lieflijke manier van de teerheid waarmee de Heere Jezus met zijn discipelen omgaat? Er is nou zo'n discipel die er helemaal niks van begrijpt. En die wel zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat heeft hij van zijn door de openbaring van de Heilige Geest vanuit de hemel ontvangen. Maar al heeft hij het gezien, al heeft hij het geloofd, al heeft hij het beleden, dan begrijpt hij het nog niet. En dan zijn er nog zoveel duisternissen en zoveel dingen waarin hij onkundig is. En dan weet hij het niet wat het betekent dat Christus ook nog zijn borg en zaligmaker moet zijn. En dan moet hij ook op dat punt weer hersteld worden en teruggebracht worden. En dan weet hij dit ook niet, hoe hij dat nou plaatsen moet en die vrijwilligheid van dat borgwerk en dat de Heere Jezus gehoorzaam wordt en gehoorzaam gaat worden tot de dood des kruises. Maar de Heere wordt niet moe om zijn onkundige discipelen die onderwijs nodig hebben steeds weer opnieuw lessen te leren. En hij gaat Petrus hier op zo'n tere manier de les leren dat hij voor hem betaalt. Voor mij en u, voor Jezus, maar ook voor Petrus. En niet alleen met dat kleine bedragje voor het onderhoud van de tempel. Maar Petrus, voor u ook wat de totale verzoening met God betreft. Voor u, als het gaat ook om de storting van mijn bloed, Petrus. Voor u, ook als het gaat om de betaling van die bittere prijs en die geweldige prijs, die met goud en zilver niet uit te drukken is, maar de prijs van het kostbaar bloed van het lam. Voor u, Petrus, om uw schuld voor het aangezicht Gods te bedekken. En om u werkelijk helemaal te verzoenen met de God tegen wie ge gezondigd hebt. En dan gaat Jezus betalen wat God aan Petrus zijn leven lang tekort gekomen is. Dat is het. Dat is het borgwerk. Dat is de vrucht ervan. Dat Jezus gaat betalen wat God zijn het leven lang aan zijn kinderen tekort gekomen is. Wat wij God onthouden hebben. De eer van zijn naam. De liefde tot hem en tot zijn deugden. De toewijding. Ons hart. Alles. En wat is God ontzaggelijk veel aan mensen tekort gekomen. Heb je er wel eens wakker van gelegen? Heb je er wel eens een indruk van gehad? Dat God alles aan ons tekort gekomen is. Dat hij ons goed gemaakt naar zijn beeld geschapen had. Maar dat we alles in de dienst van de zonde hebben doorgebracht. Zoals die verloren zoon in de gelijkenis die het goed van zijn vader doorgebracht had. Verkwanseld had in de dienst van de ongerechtigheid. Als God door zijn geest die boodschap toe gaat passen aan het hart. En als je gaat ontdekken dat God alles aan ons tekort gekomen is. Hoe kan dat dan in orde komen? Hoe kan dat weer hersteld worden? Hoe kunnen we met God verzoend worden? Niet door het geld der verzoening, maar door het bloed der verzoening en door dat alleen. En dan het wonder, en vooral dan een wonder als dat door de Heere ook gezegd wordt tot de ziel. Zoals de Heere het hoorbaar tegen Petrus zei. Voor u. En dat ging met Petrus mee, dat laatste. Dat klonk in zijn oren na, dat klonk in zijn ziel na. Toen hij zijn hengel opzocht. En toen hij naar dat plekje aan de kust, aan de oever van het meer ging. En toen hij die vis ophaalde. En toen hij die vis de bek opende. En die staat er zag, voor mij en u. En toen Petrus ging betalen, voor mij en u. En toen Petrus wist, dankzij de verdiensten van zijn Christus, mijn zaligmaker, mijn meester, heb ik geen schuld meer bij de mensen die de tempelbelasting innen. Maar dat is nog maar een kleinigheidje, nietwaar? Maar dan de beleving, en dat komt later in Petrus' leven, als hij in zijn brief erover gaat schrijven, gekocht, niet met goud of zilver, maar met het bloed van het onbevlekte lam van God. En ik denk dat om Petrus pen die woorden schreef, het in zijn ziel geleefd heeft. Wat Christus toen tegen hem zei, voor u. Wat een wonder, als dat beleefd mag worden, dat de Heere dat duidelijk gaat maken. Niet die staat er in de bek van de vis, maar dat bloed. Dit deed ik voor u. Dit lichaam heb ik laten verbreken voor u. Dit bloed heb ik laten vergieten voor u, opdat gij tot God genomen zoudt worden en waarlijk in de verzoening met God zou mogen delen. Dat is de troost. En is er een rijkere voor een arme discipel die het ontdekt heeft, dat aan zijn kant alles tekort is en dat God alles aan hem tekort gekomen is. Dat hij schuld heeft en niet heeft om te betalen. Dat hij verloren is en niet heeft om zichzelf te behouden. Dan gaat het geheim van het evangelie liggen in die twee woordjes. Voor u. Amen. Psalm 116, het eerste vers. danken voor datgene wat u ons ook in deze morgen nog weer wilde geven. We mochten samen luisteren naar uw goddelijk woord en daaruit onderwijs ontvangen. Onderwijs dat onze aandacht wilde richten op de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. En daarin ligt het leven van alle die u verwachten, Heere, in hem en in wat hij doet. En in de manier waarop hij met de zijnen omgaat. In ons is de dood en nooit iets anders. In ons is de zonde en de ongerechtigheid, de onkunde, de dwaasheid, de verkeerdheid. Maar in hem is het leven en in hem is de zaligheid en in hem is het behoud. O, wij bidden van u, Heere, wilt gij uw woord dat we beluisterd hebben zelf uitwerken in ons leven. De verschillende aspecten die naar voren kwamen, zelf maar toepassen. Doe ons buigen voor u, de heerlijke. Doe ons buigen voor u, Heere, die de alwetende zijt, die de zoon zijt, die de koning bent. En doe ons aanbidden u, die vrijwillig u onder de wet geplaatst hebt en die vrijwillig aan het recht wilde voldoen. Geest aan onze harten, breng ons opnieuw samen in de avond van deze dag en schenk ons ook dan uw gunst en ontferming om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 8e vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.